Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en zijn schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat en wat er nog verder volgt in dat derde vers van Psalm 27 willen we samen zingen. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. En ook wat er verder volgt heeft betrekking op het lijden van de heiland. En we zingen daarvan nadat wij over zijn lijden en zijn kruissterven hebben beleden. Uit Psalm 69, het negende vers. Psalm 69, vers 9. Nadat wij met de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben beleden van de voldoening van Christus, van onze enige hoge priester voor ons. Dat is artikel 21, dus na artikel 21, psalm 69, vers 9. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferende aan het hout van het kruis en vergietende zijn dierbare bloed tot reiniging van onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven in Jesaja 53 dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam. Met de misdadigen is gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij, rechtvaardig, voor de onrechtvaardige. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels van bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus in 1 Korinthe 2 dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genoemd is Jezus, dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Amen. open op deze Goede Vrijdag Gods heilig woord in het Oude Testament. Hoofdstuk 26 van het boek Exodus. En we lezen daar een aantal verzen. Vers 31 tot en met vers 34. En vervolgens lezen wij het kruisevangelie uit Matteüs 27, de verzen 33 tot en met 60. Allereerst Exodus 26, vers 31 tot en met 34. En daarna Matteüs 27, de verzen 33 tot en met 60. Dan spreekt de Heer in Exodus 26. Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. Van het allerkunstelijkste werk zal men die maken, met cherubim. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittimhout met goud overtrokken. Hun haken zullen van goud zijn, staande op vier zilveren voeten. En gij zult de voorhang onder de haakjes hangen. En gij zult de ark van het getuigenis al daar binnen de voorhang brengen. En deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige en tussen het heilige der heiligen. En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis in het heilige der heiligen. En dan lezen we uit Matteüs 27. En daar verkondigt de Heer als volgt vanaf vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij die niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpend, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. En die gij de zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën. Hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nou afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweet hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: hou op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende: gaf de Geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria, Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver lijnwaad, fijn lijnwaad. En legde dat in zijn nieuwe graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. Tot zover de lezing van Gods heilig en onfeilbaar woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gebed, biddend om zijn zegen over de bediening van het evangelie van het sterven van de heiland. Laten we bidden. Heere, wij komen in het gebed tot u. Maar wat zullen wij zeggen? Alles wat we zojuist hebben gelezen, klaagt ons aan. En wat zouden wij dan kunnen en durven zeggen tot u, de hoge en de heilige God? Dan dat wij allereerst zouden belijden, wij hebben uw zoon gedood. En wij bidden u om vergeving. Want wij hebben met al onze zonden het uiteindelijk zo ver gebracht dat wij uw enig geboren zoon bespot, bespuugd, geslagen, gehoond, gelasterd, veracht, veroordeeld, gekruisigd hebben en zelfs in zijn lijden aan het kruis hem nog belachelijk gemaakt, hem nog aan zijn woorden herinnerd en hem daarmee uitgedaagd, terwijl hij daar lijdend, bloedend, stervend hing. Uw Zoon, Heilige God, uw enig geboren Zoon, die u met zoveel liefde gezonden hebt naar deze aarde, we hebben hem gedood. Wilt u het ons vergeven, wat wij nooit zelf meer in orde kunnen maken? En wat wij nooit zelf meer kunnen herstellen. En waar wij voor eeuwig de toegang tot uw heiligdom ontzegd moet worden. Heere, wees ons genadig. Kyrie eleison. En het Heere, dat u het ons nu doet verkondigen, dit evangelie. Want het is evangelie toch, Heere, dat u hem gegeven hebt. Dat u hem zo overgegeven hebt tot in de dood aan het kruis. Omdat van u getuigd wordt en u van zichzelf toch laat getuigen dat u al zo lief de wereld hebt gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hij ontvangen. Heer, als wij u dan belijden onze zonden en schuld die uw enig geboren zoon aan het kruis hebben gebracht, mogen we deze avond dan op grond van zijn bloed en zijn verscheurde lichaam smeken om genade. Smeken om herstel. Smeken om de vergeving. Smeken om de toegang tot u. Want als u hem gegeven hebt, Heer, en hij deze weg zo vrijwillig is gegaan. Heer, wilt u dan de zegen van zijn lijden en de zegen van zijn kruisdood ook deze avond doen uitdelen? Zend uw geest die hij heeft verdiend. Zend genadig dat werk van die geest in ons aller hart, dat we voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, dit bekende evangelie, deze bekende woorden, toch nieuw voor ons maakt. Dat we in verwondering mogen staan aan de voet van het kruis. Met een schuldverslagen hart toch ons mogen verwonderen in die heilige gebouwen van uw genade, dat wat wij ten kwade gedacht hebben, u ten goede hebt gekeerd. Dat waar wij zeiden, wij willen hem niet kruisen, weg met hem, u hem uit de doden opwekt en hem opnieuw aan ons voorstelt. Deze is het. Mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Heren, laten we deze avond voor het eerst of opnieuw door uw geest zo bearbeid mogen worden dat ook wij welbehagen in hem krijgen. En niets of niemand anders zoeken of hoeven uit te denken om verzoend te worden met u. Wij bidden, Heren, of in de prediking van dit kruisevangelie dat voorhangsel mag scheuren, zodat u zich laat ontdekken en wij het mogen zien met ogen van geloof. En wij uitgedeeld krijgen dat wonder dat hij heeft verdiend, dat goddelozen, mensen die zonder God leven, verzoend worden en kinderen van God genoemd worden. Heer, wilt u dat wonder dat groter is dan de hele schepping bij elkaar in onze harten werken. Tot eer van deze kruiskoning die aan u aan uw rechterhand gezeten is, lieve heiland. Doe ons deze avond uw onvoorwaardelijke liefde voor goddeloze mensen zien, ontdekken, ondervinden, geloven. Dat we u lief krijgen boven alles. En dat we in u als de man van smarten zoveel mogen ontdekken dat we het inderdaad met de belijdenis mee belijden en mee beleven. Wij vinden in zijn wonden allerlei vertroosting. Tot in eeuwigheid toe. Wilt u zo deze betaaldag van de kerk die we mogen gedenken zegenen tot ons eeuwig heil en tot uw glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest. Houd alles bij ons weg wat ons kan hinderen om zo aan de voet van het kruis te staan vanavond. en het zo in het geloof te mogen zien en beleven. Weer de Satan uit ons midden. Weer allerhande gedachten die ons kunnen afleiden. Hou het bij ons weg, Heere. Neem ons gevangen onder de stem van het evangelie. Laat dat beslag op ons leggen. Zodat we straks gerechtvaardigd naar huis mogen gaan. Onder uw zegenende handen. Omdat dat offer is volbracht. Zo zoeken we uw aangezicht. Bidden. Pleiten met dankzegging. En hoor ons dan om niets of niemand anders dan uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u dit gebed voorleggen. Amen. We zingen uit de 22e psalm, het tweede en het zevende vers. Psalm 22, de versen 2 en 7. Thank you. Zingen straks na het amen van de prediking het 14e vers van Psalm 69. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God dan zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Het 14e vers uit Psalm 69, het amen van de prediking, krijgt gelegenheid om uw gaven, uw offers te geven aan de kerk. De tweede rondgang voor het eigen jeugdwerk. En de derde is bestemd voor het orgelfonds. En ook onze adoptiekinderen vragen uw bijdrage. We luisteren deze goede vrijdagavond naar het eerste gedeelte van vers 51 uit Matteüs 27. Matteüs 27, vers 51a. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Liefde gemeente, tijdens het lijden van de Heer Jezus, kruisiging en zijn lijden op het kruis, is er vanuit de hemel geen enkel teken gegeven ter ondersteuning, geen enkele vertroosting van zijn vader. De hemel sloot zich en op een gegeven ogenblik werd het zelfs 3 uur lang complete duisternis. Dat is geen zonsverduistering geweest. Dat kan helemaal niet, want het was met Pasen. En de datum van Pasen wordt berekend met volle maan. Dan staat de maan juist helemaal aan de andere kant van de aarde, recht tegenover de zon. Een teken van de hemel, maar niet tot vertroosting van de heiland op het kruis. Teken van het oordeel. Waarom de Heer Jezus uitroept, en we hebben dat gelezen en het werd gesproken in het Aramees. Eli, Eli, lama, sabachthani. En de mensen hebben dat verstaan. Ze spraken ook Aramees. Dus ze begrepen heel goed dat de Heer Jezus niet om Elia riep. Maar er was er een die zo op het idee kwam om daar ook maar de spot mee te steken. Hij roept Elia. Laten we eens kijken of die komt. En een ander dacht, nou, hij is bijna stervende, laten we hem nog wat te drinken geven. Dan houdt hij het nog net iets langer vol. En kunnen we zien of Elia komt. Of dat God komt. Niemand die hem enige bijstand geeft. En ook zijn vader niet. Zijn vader zwijgt, zijn vader torent. Zijn vader straft hem om de zonden die op hem gelegd zijn. Het heeft de Heere behaagd hem te verbrijzelen, moest Jesaja al profeteren. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar er komt verandering in als de Heer Jezus het gaat uitroepen, het is volbracht. En als de Heer Jezus daarna met een grote stem nog een keer roept, en we weten uit andere evangelie dat dat is geweest, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ook dat is een wonderlijk iets. Iemand die aan het kruis hangt, die sterft door verstikking, door te weinig adem, die kan met zijn laatste moeilijke ademteug nog nauwelijks iets zeggen, maar de Heer Jezus heeft de kracht om met een grote stem, dat iedereen het kan horen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft niet door verstikking. Hij buigt het hoofd en hij legt zijn leven af. En als dat gebeurt, als hij zijn hoofd buigt en de geest geeft en gaat zwijgen, dan gaat zijn vader spreken. Dan spreekt zijn vader in het rijk van de natuur. De aarde beeft en begint te schudden en de steenrotsen scheuren. En God de Vader spreekt in het voor ons mensen onoverwinnelijke rijk van de dood. De graven gaan open en de heiligen die zijn ontslapen in de Heere worden opgewekt. En op de paasmorgen verschijnen ze in de stad. En God spreekt in een hard, stenen hart van een goddeloze. Die hoofdman over 100 en degene die met hem de kruiselingen bewaarde. Ja, waarlijk, deze was Gods zoon. En God spreekt in de tempel. En ziet het voorhangsel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Ik noem dat nu als laatste, maar dat was het eerste teken dat God sprak met het sterven van zijn zoon. En daar willen we deze avond bij stilstaan. Dat gescheurde voorhangsel, dat eerste teken van God spreken op de dood van zijn zoon. Wat scheurde daar nou precies? Wat is het dat het scheurde? En hoe scheurde dat nou? Die geestelijke lessen die we daaruit mogen trekken vanavond. Allereerst, wat scheurde daar nou? Nou, we hebben het gelezen uit Exodus 26. Dat is de Heere de opdracht aan Mozes geeft om die tabernakel, de tent, ter samenkomst te maken waar God te midden van het volk wilde wonen. Dan geeft God aan Mozes heel precieze instructies wat hij moet maken, hoe hij het moet maken, welke materialen gebruikt moeten worden, welke voorwerpen gemaakt moeten worden. Van de tentkleden tot de voorwerpen, van de priesterkleding tot aan de altaren toe. En een van die onderdelen is een heel groot gordijn. En dat moet binnen in die tent gehangen worden, zodat daar twee onderdelen ontstaan. En de kinderen in de kerk die weten dat wel. Dat is het langwerpige gedeelte, dat is het heilige. En achter dat gordijn, een vierkant gedeelte, dat is het heilige der heiligen. Er ontstaan twee kamers in de tabernakel. En in dat heilige der heiligen, daarachter moet de ark van het verbond gezet worden. Met daar de 10 geboden en de staf van Aaron en het kruikje manna. En daarop dat gouden deksel, het verzoendeksel, waar één keer per jaar dat bloed op gesprenkeld moet worden. Met die twee engelen daarop die naar elkaar gebogen staan en naar dat verzoendeksel kijken. Om dat wonder te bestuderen. Hoe kan nou de overtreding van de wet verzoend worden? Ja, dat kan door het bloed. De ark van het verbond, de zetel, de troon van God, waar ook de wolkolom op afdaalde en later ook in de tempel, de Shechina van God, de heerlijkheid des Heren, die zo is dat de priesters niet eens kunnen staan om te dienen, maar vallen. De glorie van God, dat ontoegankelijke licht. En die plek, daar moet een gordijn voor gehangen worden. En de voorschriften heeft later Salomo, toen hij de tempel ging bouwen, ook gevolgd. En toen die verwoest werd door de Babyloniërs en later herbouwd werd, die tweede tempel, toen is dat voorschrift ook gevolgd. En dat voorhangsel moest op een bepaalde manier gemaakt worden van fijn dubbeldraads linnen. Die kleuren, die bekende kleuren, blauw en purper en rood. Maar op dat voorhangsel moesten de cherubim geborduurd worden. En de cherubim, jongelui, dat zijn engelen, een bepaald soort engelen. Je hebt verschillende soorten engelen, maar de cherubim zijn de soldaatengelen. Dat zijn de legers van God. En die staan daarop geborduurd op een manier dat ze als het ware de wacht houden, de schildwachten voor de ark van het verbond, voor de troon van God. En dat brengt gelijk iets in herinnering. Als een priester in het heilige kwam dienen om een gebed te doen bij dat gouden reukofferaltaar, dat pal voor dat voorhangsel stond, dan zag die priester die cherubim. En wanneer was het dat mensen voor het eerst cherubim zagen? Wie waren dat? Dat waren Adam en Eva. Toen ze gezondigd hadden tegen God en ze niet meer in de nabijheid van God mochten blijven, konden blijven, toen ze weggestuurd werden uit het paradijs, toen zei God tegen een van zijn soldaatengelen: ga staan in de toegangspoort bij het oosten, trek je zwaard en hou het gereed, zodat Adam en Eva, zodat de mens niet probeert terug te keren naar het paradijs. Want dat kan niet meer. Dat is de eerste keer dat de mens een soldaatengel van God op wacht zag staan. En als de priester in het heiligdom dient, dan ziet hij de cherubim, de wachthouder, voor de troon van God. Geen kind van Adam kan meer bij de troon van God komen. Hij woont in een ontoegankelijk licht, zegt Paulus tegen Timotheus. Ja, als de mens dan niet meer bij God kan wonen, en als God zegt, maar dan kom ik naar de mens toe, dan kom ik bij de mensen wonen, dan kan het alleen als er een gordijn voor gehangen wordt. Dat de Shechina, dat de heiligheid, dat de glorie, dat de glans van God, dat ontoegankelijk licht tegenhoudt. En die voorrang hangt daar dicht. Ja, één moment was er per jaar. Eén moment, en dat weten de kinderen in de kerk misschien ook wel. Er was één dag in het jaar dat er één persoon door dat voorhangsel heen mocht. Dat was de hoge priester. En hij mocht dat op de grote verzoendag. Maar hij kon dan niet zomaar naar binnen. Hij moest eerst een offer voor zichzelf brengen, omdat hij een zondig mens is. Hij moest zelfs een offer brengen voor zijn gezin, omdat hij ook een zondig gezin had. Dan moest hij een offer brengen voor het volk en dan moest hij met het bloed naar het heilige toe. Dan moest hij in het heilige wierook pakken, zodat de rook van de wierook niet het directe zicht op de troon van God zou geven, dat er een rook voor zat. En dan moest hij met het bloed voor zich zo tot God naderen. Er moest tussen hem en God een schaal bloed zijn. En dan mocht hij daar dat bloed sprenkelen op dat verzoendeksel. En als hij dat gedaan had, moest hij achterwaarts weer terug. En dan viel het voorhangsel weer dicht voor het hele jaar. En dat voorhangsel heeft er 500 jaar gehangen. Tijdens de woestijnreis, tijdens de richterentijd, tijdens de regering van Saul, tijdens de regering van David. En toen Salomo de tempel ging bouwen, heeft hij ook zo'n gordijn gemaakt, nog groter. En hij heeft waarschijnlijk, zoals we dat lezen bij de koningenschrijver, er ook nog deuren achter gemaakt. Of dat voorhangsel aan de voorkant hing of aan de achterkant, weet ik niet. Maar er waren ook deuren en op die deuren waren palmbomen en bloemen en de cherubs afgebeeld, ook weer. De deuren naar het paradijs. Maar die waren dicht. En toen die tempel werd verwoest en de ark werd verwoest of verloren raakte en na de ballingschap de tweede tempel werd gebouwd, kleiner, en door Herodes de Grote werd afgebouwd, toen was er weer zo'n gordijn. Die ark was er niet meer, maar dat heilige der heiligen was nog steeds de plek waar God dan woonde en waar de grote verzoendag dan plaatsvond. Maar nog altijd dat gordijn ervoor. En dat gordijn was bij de tweede tempel nog groter en nog dikker en nog zwaarder. De Joodse Talmud vertelt ons daar iets over, gemeente. Dat gordijn was 18 meter hoog, was 9 meter breed en 10 centimeter dik. Dat was het gordijn wat er hing toen Jezus werd geboren. En het is niet te veel gezegd hoor, gemeente, als je in het ontwikkelen van dit voorhangsel iets ziet van het steeds verder afwijken van de boodschap van genade. Want toen de Heer Jezus geboren werd, waren er zoveel farizeeïsche wetjes. En werd er zo gedacht dat je door eigen wetsvolbrenging tot God kon naderen. Maar ondertussen was dat voorhangsel alleen maar breder en dikker geworden, zwaarder. 300 priesters waren er nodig om dat voorhangsel aan zijn haken te hangen toen. Hoe meer het volk Israël afwijkt van God en zijn weg en zijn wet en zijn genade, hoe dikker de voorhang wordt. En zo was dat gordijn wat daar hing, de stille getuige, de prediking van de ontzettende werkelijkheid van de zonde. Want het is de zonde waardoor Adam en Eva vanuit de nabijheid van God verdreven moesten worden. Het was de zonde die ervoor zorgde dat die engel, die cherubim, de wacht moest houden. En ieder mens die zou proberen terug te keren op zijn eigen manier naar God toe, die zou gedood worden door die engel. Het was de zonde waardoor als God in genade bij het volk wil komen wonen, hij toch bedekt moet worden, omdat geen mens God zal zien en leven. En dat voorhangsel heeft die dubbele betekenis. God wil nabij zijn, maar door onze zonde kan hij niet nabij zijn op de manier zoals hij het bedoeld had in het paradijs. Dat voorhangsel verkondigt, daarachter woont God, heel dichtbij. En tegelijkertijd onbereikbaar van onze kant uit. Die zonde maakt een zwaar voorhangsel dat ons belet en verhindert om te naderen tot de heilige en de rechtvaardige God, afgesloten. Als het niet weggenomen wordt, blijft de weg dicht. En wij hebben nu niet meer zo'n voorhangsel. Maar de prediking van het Nieuwe Testament, als het gaat over wie Christus is, wie God is in zijn heiligheid en wie wij zijn als Adamskinderen, komende zondag beleven en welzijn, als God het ons geeft, horen we het weer, zien we het weer. Wij en onze kinderen worden in zonde ontvangen en geboren en zijn onderworpen daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf. Wij worden aan de verkeerde kant van het gordijn geboren. En het Nieuwe Testament in Hebreeën zegt ook, onze God is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Zijn we daarvan doordrongen geraakt? God kan nabij zijn. Ik kan naar de kerk gaan, ik kan de Bijbel in mijn hand hebben, het woord van God, maar de scheiding door mijn zonde tussen God en mij moet weggenomen worden voor dat werkelijke contact en de omgang met de Heer. Als de zonde niet wordt weggenomen, dan rest mij niets anders dan de buitenste duisternis. Waar de vlam niet uitgeblust wordt en waar de worm niet sterft. Dat is de ontdekkende prediking van dat voorhangsel. Heeft de Geest ons daaraan ontdekt? Want op deze goede vrijdag krijgen we daar een indringend bewijs van wat dat nou is. Als je aan de andere kant, aan de verkeerde kant van dat voorhangsel blijft. Als je aan de kant blijft waar je geboren wordt als een rebel die in opstand komt tegen God, tegen de goede God. En die je rug toekeert. Goddeloze mensen, dat zijn geen mensen die zich helemaal uitleven in de zonde. Waarvan zelfs de wereld zegt, nou dat moet je eens kijken hoe die leeft. Nee, goddeloze mensen, dat zijn die mensen uit de tijd van Noach. Wat deden die? Ze aten, ze dronken, ze gaven ten huwelijk en ze trouwden. En God zegt, de aarde is verdorven voor mijn aangezicht. Wat is daar nou erg aan? Omdat ze het allemaal zonder God deden. Godloos. En de indringende prediking van Goede Vrijdag is als we kijken en we worden gesteld aan de voet van het kruis en we zien Christus, dan hangt hij daar gegezeld. Dan hangt hij daar met de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Dan hangt hij daar met een opgezwollen gezicht, geslagen door de vuisten. Dan hangt hij daar met een bespuugd gezicht. Dan hangt hij daar met de spijkers door zijn handen en door zijn voeten aan dat kruis. Dat is wat er gebeurt als je aan de andere kant van dat gordijn blijft. Onder de toren van God. Dat God de Vader in het lijden van zijn Zoon niet naar hem omkijkt in gunst en in liefde en naar hem omziet. Maar zijn lijden nog eens verzwaard door de toren van hem over de zonde op hem uit te gieten. Zie je wat er gebeurt met betrekking tot dat voorhangsel? Hij, de Zoon van God, afgedaald uit de hemel. En stel het dan maar even voor, zoals als het was in de tabernakel. Uit dat heilige der heiligen gekomen, aan deze kant van het voorhangsel, gaat hij tot aan het brandofferaltaar om daar geofferd te worden. In de plaats van een volk dat aan die verkeerde kant van dat voorhangsel staat. En als hij uit het heilige der heiligen naar buiten komt, uit de hemel afdaalt naar deze aarde, dan is er voor hem geen plaats in de hemel. Dan is er voor hem geen plaats in het heilige der heiligen. Maar dan stelt hij zich als de middelaar in plaats van zondaren. En dan moet hij de hitte van het brandofferaltaar ondergaan, waar de toren van God op hem afkomt. En hij verteerd wordt. En hij is die route vrijwillig gegaan. Hij kwam het paradijs uit om vanuit de andere kant de weg terug te banen. En wat komt hij tegen? Hij komt die cherub tegen. En hij vangt het zwaard op dat hij dan in de plaats van zijn volk naar hem uitgestrekt wordt. Goede Vrijdag was het, toen het 3 uur dikke duisternis werd en God de Vader de rechter werd van zijn eigen Zoon en hem veroordeelde buiten het paradijs, in de buitenste duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan, omstreeks het 9e uur van de dag, 3 uur in de middag, dan wordt het ineens weer licht. En ik stel me zomaar voor dat de priesters er wel blij mee zijn geweest, want dat was het uur van het avondoffer. Nou konden ze toch verder met de voorbereidingen voor dat avondoffer. En als zij daarmee bezig zijn bij de tempel, dan op Golgotha wordt door de Heer Jezus als het lam Gods het volmaakte offer gebracht. En als hij het dan uitroept, het is volbracht, ik heb dat geleden wat ik moest lijden, ik heb ondergaan wat ik moest ondergaan, ik moest het geroofde wat ik niet geroofd heb terugbetalen, maar ik heb het nu volbracht, dan worden al die offers in zijn offeranden voltooid. En als hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan is het een stem geweest. Die hebben de mensen gehoord, die daar bij het kruis stonden. Dat is een stemgeluid geweest, dat heeft de natuur gehoord. Want de aarde begint te beven en de rotsen scheuren. Het is een stem geweest die doorgedrongen is tot in de graven. Waar de doden die in de Heer ontslapen waren, wakker werden en opstonden. Het is een stem geweest die doorgedrongen is tot in de hel en de duivel en de demonen hebben gesidderd. Het is een stem die doorgedrongen is tot in de hemel en de Vader heeft het gehoord. En de engelen hebben het gehoord. En als hij het hoofd buigt in de dood en als zijn lichaam en ziel van elkaar gescheurd worden, want dat is sterven. Als hij gescheurd wordt, dan scheurt dat voorhangsel van boven naar beneden. En nou is er iets wonderlijks, gemeente. Ik zei u net, dat voorhangsel is een symbool van onze zonde. Het staat tussen God en ons in en maakt scheiding. Wij kunnen niet tot God naderen en wij kunnen niet rechtstreeks tot hem komen, want onze zonden staan ertussen. Dat voorhangsel is symbool van onze zonden. Maar nou zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat voorhangsel, dat is het vlees van Christus. Hoe kan dat? Daar ziet u wat er gebeurt met onze zonden. Dan heeft God de zonde van zijn volk op hem gelegd. En hij draagt het in zijn vlees. En als hij gescheurd wordt, als het offer voor de zonde, dan scheurt dat voorhangsel wat het beletsel is om tot God te naderen uiteen. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde gedragen op het hout. Hij is tot zonde gemaakt. En Jezus Christus, Hebreeën 10, heeft die nieuwe weg, die verse weg tot God gebaand door het voorhangsel. En het voorhangsel is Jezus vlees. En kijk dan eens naar die twee helften die daar hangen in de tempel. Doormidden gescheurd. Als het vlees van Christus gescheurd wordt, als hij het al voorgedaan had bij de instelling van het avondmaal en we het afgelopen zondag hebben gezien. Dit is het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus en het wordt gescheurd. Mijn vlees, met welk voor u verbroken wordt. Christus beladen met de schuld van de zijne, met de zonde der wereld, is het voorhangsel en het voorhangsel scheurt als hij sterft. En dan wordt het handschrift van onze zonde. Ja, waar is dat? Dat is nou die lijst met al mijn zonden en schulden die God ziet en die waar God van weet. Die wordt op het kruis genageld en verscheurd. En dan is God verzoend. Dan hoeft er geen bedekking meer te zijn. Dan hoeft die barrière niet er meer te zijn, want de zonde is weggenomen door Christus in zijn vlees. Dan is hij de eeuwige hoge priester. Die door de hemelen door is gegaan, daar heb u dat beeld, die is tot aan de troon van God gekomen met zijn eigen bloed. Vader, dit is mijn bloed dat ik heb gegeven voor mijn volk. Ik sta ertussenin. En vader, als ik ertussenin sta, dan kan het voorhangsel weg. En waar die hoge priester één keer per jaar naar binnen mocht en dan weer naar buiten ging en dat gordijn viel weer dicht voor een heel jaar. Daar is hij de eeuwige hoge priester die op dit ogenblik aan de rechterhand van de hemelse vader is en nog in dat heiligdom staat om altijd voor de zijne die voorspraak te zijn. Dat voorhangsel is weg. En het gescheurde voorhangsel van Goede Vrijdag getuigt dat er geen één zonde is die een zondaar nog zou kunnen weghouden bij God. Want er is voldaan. De deuren naar het paradijs zijn in Christus geopend. Ja, de Heer Jezus heeft dat ook wel gezien, die deuren. Met die afbeelding van het paradijs. En dan zegt hij tegen die moordenaar. Die hem bidt. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zal zijn. Beste zondaar. Door mij zullen de deuren van het paradijs opengaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zoals het voorhangsel hing tussen God en mensen, zo hing hij daar aan het kruis als de middelaar tussen God en mensen. En dat gescheurde voorhangsel, als u met droefheid over uw zonde, met het besef, ik heb de Zoon van God gekruisigd, gedood, De enig geboren zoon van God, daar ben ik mede schuldig aan. Dat ik hem de spijkers door de handen en de voeten heb geslagen met mijn zonde. Als ik naar dat kruis kijk en ik zie hem sterven, uiteengescheurd worden. En ik denk aan dat voorhangsel dat van boven naar beneden scheurt. Dan mag het geloof zeggen, daar hangt mijn zonde. Gescheurd. En wat scheiding maakt tussen God en mij, scheurt God in tweeën. En van zijn kant gaat het nooit meer dicht. Nooit meer. En dan kan de Hebreeënbriefschrijver zijn lezers, zijn hoorders aansporen en zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Snap u het? Ik bedoel, met uw ziel, met vrijmoedigheid nu toegaan om Christus wil. Zie wat er scheurde. Zie dat het scheurde. En zoek dan geen andere weg om enige troost te vinden of enige verzoening te vinden of enige rust te vinden voor je ziel of genade te krijgen. Het is allemaal onbegonnen werk. Want hij heeft het volbracht. Ja, nog even gemeente, want het scheurde van boven naar beneden. Het scheurde van boven helemaal tot beneden toe. Dat is ook geestelijk onderwijs. Het was sowieso 10 centimeter dik. Welk mens kon dat nou van onderaf kapot scheuren? Maar dat niet alleen. Het komt dus van bovenaf. De scheiding wordt van bovenaf weggenomen. God zelf komt eraan te pas. Het is zijn hand in Christus die de scheiding wegneemt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En wat is dat een troost voor de prutsers die we zijn. Want als er dan iets overkomt van het feit dat we zondaren zijn, en als we dan iets beseffen dat we voor een heilig God moeten gaan verschijnen, en als we dan ergens de indruk krijgen van de eeuwigheid die ons wacht, wat kun je dan ook nog met al je godsdienst nog zitten prutsen aan dat voorhangsel om het van onder een beetje los te tornen en open te krijgen, of niet? Met je godsdienstigheid, vroomheid, ernst. Zelfs denken dat je gebeden er nog een paar draden van los zouden kunnen krijgen. Als ik nou dat doe, of als ik nou... Het is eigenlijk, laten we maar eerlijk zijn, zelfs in die vroomheid kunnen we nog God onterend bezig zijn. En doen alsof God niet van bovenaf het helemaal doorgescheurd heeft. Dat eenmalige offer. Ja, wie klimt de berg des Heren op? Zingt die psalm. Hij die oprecht en rein van hart en hand is. Nou, dat is niemand. God heeft gezocht of er één rechtvaardig was en er was er geen één. Er is geen mens te vinden die het voor elkaar kan krijgen dat voorhangsel open te krijgen en door te scheuren. En nou wil God niet alleen maar laten zien dat dat voorhangsel doorscheuren voor ons onbegonnen werk is. Onmogelijk. En dat we dat gaan ontdekken en belijden, beseffen en erkennen. Maar nou laat hij het ook nog een keer zien. Ik heb dat van bovenaf naar beneden toe helemaal opengescheurd. Er waren 300 priesters nodig om het op te hangen. Er was 1 hoge priester nodig om het doormidden te scheuren. Dan gaat er een getuigenis uit van dat gescheurde voorhangsel. Om nou maar net te doen als dat in het Oude Testament werd afgebeeld. Om je hand nu te leggen op dat lam. En je zonde te belijden. En het lam neemt het over en draagt het weg op het altaar. Dat lam dat God aanbiedt. Neem u een lam dat ik u gegeven heb. neem dat bloed dat ik u aanreik. Hij heeft zijn enig geboren zoon gezonden. Was u opnieuw in dat bloed van het lam, uw klederen wit. Dat gescheurde voorhangsel verkondigt dat met een kinderlijk geloof, met een kinderlijk vertrouwen gezocht mag worden aan die troon der genade. Om Jezus wil, wees mij genadig. En daarbij de aandrang. Want er komt een tijd, dan staan we allemaal voor die troon. En dan is die troon de rechterstoel geworden. En als we dan geroepen worden en onze naam klinkt door het heelal en wij opgeroepen worden te verschijnen voor de rechter van hemel en aarde, dan kan ik er alleen maar staan als het lam ertussen staat met zijn bloed. Als mijn zonden door hem verscheurd zijn, anders zullen de cherubim de opdracht krijgen me te binden aan handen en voeten. En me te werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Waar we het gaan ondervinden wat het was, dat Jezus Christus moest roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat voorhangsel scheurde van boven tot beneden toe. Zo diep daalt God af dat de kleinste er doorheen kan. Je hoeft nog niet over het onderste stukje heen te springen omdat dat niet gescheurd zou zijn. Je kan er kruipend door. Dat is de rijkdom van dat offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Dat goddelijke werk van de verzoening. Het is helemaal door hem tot stand gebracht. Zonder ons, zonder mij. Ik kan er niks aan toedoen. Ik mag er niks aan toedoen. Ik hoef er ook niks aan toe te voegen. Was het voorhangsel tot op de bodem bij de naad nog dicht gebleven? En had ik de laatste draden nog zelf los moeten trekken? Ik zou het niet hebben gekund. Maar nou klinkt het. Van achter dat gescheurde voorhangsel de wereld in, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekend en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat een voorrecht is het als je zo mag zitten onder de bediening van het evangelie. Want daarin schenkt de Heer de weg om te komen tot hem. Omdat hij eerst komt tot ons. Hebben we van dat voorrecht nou ook gelovig gebruik leren maken? Want het allemaal aanhoren op Goede Vrijdag, dat is niet genoeg. Dat is te kort. Om eeuwig getroost te worden en zalig te kunnen sterven straks. Maar is het ook onze ondervinding, onze belijdenis geworden, dat we er zelf oorzaak van zijn dat er scheiding kwam tussen God en ons. En dat het alleen maar door het wonder van Goede Vrijdag weggenomen kan worden. Hebben we daar verlangen naar gekregen? Verlangt onze ziel naar het herstel van de band met God die we zijn kwijtgeraakt? Weet wat het is, de droefheid naar God. Dat je er vanuit jezelf tegenaan loopt. Er hangt een voorhangsel en ik kan er niet door. Heren, dat u de hemel zou scheuren, dat u zichzelf laat ontdekken. Nou, dan zegt Goede Vrijdag, hier is Christus. Als ik dat nou niet ken en als ik dat nou niet zie en als ik dat nou niet leer en als ik dat nou nog niet verlang. Als de liefde van God de Vader die zijn Zoon gaf, als de liefde van God de Zoon die zijn leven overgaf voor godlozen. Als de liefde van de Heilige Geest die in ons wil komen wonen en ons van een godloze een godlover wil maken. Als die liefde ons nou niet verbreekt, wat ben je te beklagen? Voorhangsel is gescheurd en de verzoening is aangebracht en de weg tot God is in Christus hersteld en je gaat hem niet. omdat je je eigen weg niet wilt verlaten. Dan heb je gehoord van die nieuwe, die verse weg, zoals Hebreeën het noemt, die tot de zaligheid leidt. Dan heb je het geweten sinds vanavond. En als je het geweten hebt, maar de weg niet gegaan bent, dan zul je straks met vele slagen geslagen worden, hoor. Want het allerergste wat een mens kan doen, is als hem de weg ter zaligheid in Christus wordt aangeboden, vrijmoedig, dat je het beantwoordt met ongeloof. Dat is zo godonterend. Als je hoort dat de Vader de toorn heeft uitgegoten op zijn eigen enig geboren geliefde zoon. En dat de zoon het zo gewillig heeft willen ondergaan door zich te laten verscheuren op het kruis uit liefde tot zondaren. En je blijft in ongeloof zitten waar je zit. Dan zal het Tyrus en Sidon nog verdraaglijker zijn in het oordeel, zegt de Heer Jezus. Dan u, dan jij. Maar waarom zou je sterven? Waarom zou je sterven, zegt de Heer? Je kunt nog gered en behouden worden. Die weg is nog open. Het gescheurde voorhangsel is nog steeds open. En het wordt u aangeboden en aan jou aangeprezen. Ja, maar dominee, ik moet eerlijk belijden. Ik mag dat wel zien, dat geopende voorhangsel. Maar er is bij mezelf nog zo vaak en zoveel iets wat die scheiding tussen God en mijn ziel weer overeind zet. Onvolmaakt geloof. En dan hang ik zelf weer een gordijn op. Raak ik het zicht op God weer kwijt. Ik moet zo vaak constateren dat ik geen volkomen geloof heb en hangt er weer wat voor, zie ik het niet. En ik val zo gemakkelijk weer in de zonde dat ik voor de verleiding zwicht en dan trek ik door mijn zonde weer een voorhangsel op. Die overgebleven zonde in mij. Die oude mens die zich zo weer kan roeren en zomaar weer de boventoon kan voeren en me mee kan slepen in oude gewoonten. Of niet eens zonde op zich, maar dat ik zo in beslag genomen word door de dingen van mijn aards bestaan, dat ik zoveel aandacht daarvoor heb en mijn tijd daaraan opgaat, dan hang ik zomaar weer een gordijn op. Raak het zicht op de Heer Jezus kwijt, raak het zicht op de verzoening kwijt. Zo snel bezet met allerlei andere dingen, dan eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik zelf weer druk bezig om het dicht te naaien. Mijn nalatigheid, dat ik me niet met zo'n ijver inzet om God te dienen als hij het waard is. En als hij van zijn schepsel mag verwachten, zeker na ontvangen genade. En ik onderwerp me zo moeilijk maar aan zijn leiding in mijn leven. Ongeloof, twijfel, ongehoorzaamheid, luiheid, laksheid. Zo slecht luisteren naar zijn woord, de Bijbel open doen. Altijd 101 dingen die ik nog anders en leuker vind om te doen. Misschien wel gebed. Ik ben zo snel weer afgeleid. Overal om me heen in mijn leven zijn naald en garen. En ben ik bezig de boel weer dicht te naaien. Ken u dat? Wat weven we nog een voorhangsel zelf? En wat heb ik het nodig? Dat ik dan hoor, opnieuw hoor en het steeds weer uit zijn mond hoor. Ik heb dat hele dikke voorhangsel van alles wat u eraan vastgenaaid hebt, doormidden gescheurd. In mij alleen. Volkomen zaligheid. En dat is de prediking van Goede Vrijdag opnieuw. En zie het voorhangsel van de tempel scheuren in twee stukken van boven tot beneden. En zalig als ik het vanavond weer eens met mijn ogen van geloof zou mogen zien. Dat gescheurde voorhangsel. O God, wees mij de zondaar genadig. zie ik op dat gescheurde lichaam van Christus. Verbroken Christus. En dan hoor ik de Vader zeggen vanavond. Zondaar. Met al je naald en draad. En met al die lappen van de zonde die je er weer opnaait. Zondaar. Deze gescheurde Christus is mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen. En als de Vader nou vanavond zegt, deze is mijn geliefde zoon, deze die daar hangt aan het kruis, deze die daar gescheurd is, deze die daar verbroken is onder mijn toren, deze die de weg naar het paradijs heeft gebaand, is er dan een betrouwbaarder weg te gaan met al je naald en draad en al je lappen zonde dan tot Jezus? Nee toch? En voor zulke zondaren is dat gescheurde voorhangsel de vaste belofte, de zekere profetie, dat ook al het andere wat er nog tussen kan komen en er nog tussen zit, eens weggenomen wordt. Ook dit lichaam, waarin ik nog dagelijks zonde bega en ik het weer moet belijden, vergeef me mijn zonde, zoals ik bid om dagelijks brood. Eens zal dit zondige lichaam ook gescheurd worden van mijn ziel. Want dit sterfelijke kan de onsterfelijkheid niet beërven. En dat laatste voorhangsel gaat er ook nog een keer aan. Maar zo dat degenen die in de Heere ontslapen, en dat is dat andere wonder wat we hopelijk nog eens een andere keer mogen overdenken, dat degene die in de Heere ontslapen door het sterven van Christus en zijn opstanding straks opgewekt worden met een verheerlijkt lichaam. Hetzelfde lichaam, maar dan verheerlijkt. Zonder zonde, zonder gevolgen van de zonde. Dat de heerlijkheid van de Shechina van God kan beërven. En dan gaat dat laatste voorhangsel ook nog weg. Want wat ik u tot hiertoe heb mogen en kunnen verkondigen, het was alles maar als in een spiegel, toch? Maar straks zullen we hem zien, aangezicht tot aangezicht. Geliefde, zegt Johannes, nu zijn we kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En wat zal dat wezen? Als dat laatste voorhangsel weggaat en we hem echt mogen aanschouwen. Mijn Heilige Geest, die mij tot de belijdenis bracht van de overtuiging van mijn zonde en schuld en mij leerde bidden, Heere, wees mij de zondaar genadig en me tot Christus bracht, die me Christus liet zien. Nog in het woord, nog in de sacramenten, maar dan zie ik mijn Christus. Echt in de ogen. Om hem eeuwig te danken. Dat hij zich liet scheuren. Om de weg tot mijn Vader te openen. En dan erven al diegenen. Dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Om deze drie enige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Hier aan het einde van deze dienst komen we opnieuw voor uw aangezicht. En opnieuw moeten we zeggen, wat zullen we zeggen? Van verwondering. Van verbazing. Dat u in uw alwetendheid, in uw zondaarsliefde, in uw ondoorgrondelijke genade, die weg hebt uitgedacht, waardoor de toegang tot u, de weg naar het paradijs, weer geopend kon worden. Daar moest u, Heer Jezus, die zware, ondraaglijke last voor mensen voor op u nemen. Maar u werd ons in alles gelijk, behalve die zonde. En u heeft het op u genomen, want we hebben het gehoord. Het voorhangsel is gescheurd. Wij bidden u, Heere, laat dat evangelie zo in ons mogen doorwerken en uitwerken, dat we ermee ophouden om de boel dicht te naaien. Maar wilt u ons heiligen en zo door uw geest leiden dat we al die naaispullen maar bij u komen inleveren. En we schuilen en blijven schuilen achter uw bloed. Heere, dat wilt u toch leren. Want ze komen toch thuis. Alle voor wie u bidt. Voor wie u de voorspraak bent. En dan mogen we toch ook vanavond nog onze namen aan u bekendmaken. Al zou het voor het eerst zijn. Lieve Heiland, treed voor ons bij de Vader. Wil tussen hem en ons instaan en het voor ons bepleiten op grond van uw werk. Want u leeft toch altijd om voor uw volk te bidden. En uw volk, Heren, wij weten niet wie het is, wie dat allemaal zijn. Daar horen toch ook nog diegenen misschien wel bij die nu nog niet in uw wegen gaan. Bid voor hen, Heer Jezus. Want uw gebed wordt verhoord en mogen onze gebeden, gebeden van ouders, gebeden van broers of zussen, voor elkaar, het gebed voor elkaar als gemeenteleden, wilt u het opnemen in uw voorbeden, opdat uw huis vol worden, opdat u veel van uw genade en uw bloeddruppels kwijt kan. Wij bidden het u. Ga zo met ons mee ook deze avond verder in, de nacht in, de stille zaterdag in. Laten de dingen, Heren, toch zo voor ons mogen leven, dat we ook deze dagen uw lijden recht mogen betrachten en mogen heen leven naar het evangelie, de jubel van de paasmorgen, want u leeft. Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden en vaart onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Tweede vers uit Psalm 103 is onze slotzang.
Oh,
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.